Ik kreeg nog een vraag over hoe zit dat nu met het bidden in Jezus' naam en om Jezus' wil. Ik dacht dat ik een van de avonden wel iets over gezegd heb, maar het is goed om toch nog een keer duidelijk te zeggen. Er zijn dingen waarin we niet precies weten wat God wil, wat zijn plan is. En dan kan je iets bidden om Jezus' wil, zodat zijn wil daarin geschiet. Maar er zijn heel veel dingen waarin we zijn wil weten, omdat Gods woord dat zegt. En juist de naam van Jezus is gegeven om ergens als een zegel iets vast te zetten. Dat betekent als u weet dat iets, dat een gebed is naar de wil van God. Ja? En heel veel dingen zegt de Bijbel zwart op wit. Ja? En de Bijbel geeft soms aan waarom je mag vragen. Dan weet u dat het een gebed is naar Gods wil. Dan mag u dat bidden in de naam van Jezus, om daarmee dat te verzegelen. Daarmee geeft u dat gebed het gezag, alsof de Heer Jezus zelf dat gezegd zou hebben. Een van de problemen, en dat heeft alles met dit onderwerp te maken, met het koninkrijk te maken, waarom veel mensen zo weinig ontvangen in gebed, is dat ze niet beseffen wat hun gezag is, wat hun autoriteit is, dat ze niet weten waar hun rechten liggen. Ja? En juist daarom geeft de Heer Jezus een gelijkenis. U kent hem waarschijnlijk wel. In Lucas hoofdstuk 18. In Lucas 18 zegt de Heer Jezus: er was in een stad, in vers 2, een rechter die zich niet om God bekommerde en zich aan geen mens stoorde. Het is ook belangrijk om te weten waarom die gelijkenis verteld wordt. Het wordt in het vers daarvoor gezegd met het oog daarop dat ze altijd moesten bidden en niet verslappen. Nou, er is een rechter in een stad, die trekt zich niet van God aan, die bekommert zich om geen mens. En er was een weduwe in die stad die telkens tot hem kwam en zei: verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij. En een tijd lang wilde hij niet, maar daarna sprak hij bij zichzelf: al bekommer ik mij niet om God en al stoor ik mij aan geen mens, toch zal ik, omdat deze weduwe het mij moeilijk maakt, haar recht verschaffen. Anders komt ze mij tenslotte nog in het gezicht slaan. En de Heere zei: hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan zijn uitverkorene geen recht verschaffen, die dag en nacht tot hem roepen en laat hij hen wachten? Ik zeg u dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch als de Zoon des Mensen komt, zal hij dan het geloof vinden op aarde? Nou, wat we zien hier in deze gelijkenis, dat de Heer Jezus het gebed zet in de context van recht. Recht krijgen. Ik heb in een van de lessen al genoemd, het Hebreeuwse werkwoord voor bidden, lehit palel, betekent eigenlijk recht spreken. En de hele context van het gebed komt uit de rechtspraak vandaan. Woorden die ermee te maken hebben, als de Heilige Geest wordt genoemd in het kader van het gebed, en de Heilige Geest wordt in het Grieks de parakletos genoemd. Dat betekent degene die optreedt ten behoeve van iemand. Iemand die bijvoorbeeld als helper of advocaat optreedt. Het wordt vaak vertaald met trooster, maar het is heel veel meer dan een trooster. Ja, eigenlijk is dat helemaal niet sterk genoeg. Natuurlijk wil de Heilige Geest ons ook vertroosten, maar hij is er om als een advocaat er voor ons te zijn. En de Heer Jezus noemt hem een andere advocaat, want hij is in de eerste plaats zelf onze advocaat. En ik zeg altijd, met zo'n goede Joodse advocaat moet je iedere zaak natuurlijk winnen. Maar als je dan kijkt dat de Bijbel ook spreekt over een aanklager, het Hebreeuwse woord voor aanklager is Satan. En het Griekse woord voor aanklager, diabolos of duivel noemt u dat in het Nederlands, ja? Betekent aanklager. Dat zijn allemaal termen die te maken hebben met de rechtspraak. En dan zie je, in de rechtspraak heb je ook getuigen nodig. En de Torah, Gods woord, zegt, je hebt 2 of 3 getuigen nodig voor een rechtszaak. Wat zegt de Heer Jezus? Hij brengt dat getal van de 10, van de minyan die je als Joden nodig hebt om een gebed te kunnen bidden dat verhoord wordt. En ook om het Shmon Esrei, het 18 gebed, te kunnen bidden. U weet allemaal nog uit hoeveel beden het 18 gebed bestaat. Uit 19, ja, heel goed. Ja, ik moet altijd even kijken of u wakker bent, maar het 18 gebed bestaat uit 19 beden, ja. Dat komt er later ooit in bijgevoegd, ja. Maar het is een leuk grapje om u wakker te houden. Maar de Heer Jezus brengt dat getal van 10, wat je nodig hebt in de synagoge om te kunnen bidden, hij brengt dat terug tot 2 of 3. Waarom? Bidden is rechtspreken en de Torah zegt dat er 2 of 3 getuigen zijn. Hij zegt, waar 2 of 3 iets eenparig begeren, het zal een ten deel vallen van de Vader die in de hemel is. En waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, ben ik in hun midden. En dan zie je dat daarnaast er een wet nodig is als je recht gaat spreken. Je moet je ergens op kunnen beroepen. Een rechter, en de Heere God zelf is de rechter, maar hij heeft wel iets nodig om recht te kunnen spreken. En dat is de wet. En wat de Heer Jezus ons wil leren, is dat als wij gaan bidden, dan moeten wij de wet bestuderen en onze zaak naar de rechter brengen. En net zo lang aandringen totdat we recht krijgen. En dan zegt de Heer Jezus, als zelfs een aardse rechter die slecht is en er geen zin in heeft, uiteindelijk recht spreekt, hoeveel te meer zal God u geven waar u recht op hebt als u dag en nacht tot hem roept. Maar het grote probleem waarom veel mensen geen dingen in gebed ontvangen, is omdat ze hun rechten niet kennen. Het is echt waar. En Vanessa en ik hebben ontdekt, als wij mensen onderwijs over deze dingen geven, ook ten aanzien van genezing. Mensen vragen vaak aan mij, hoe komt het dat er zo weinig mensen genezen worden? Ja, het gebeurt wel. En er zijn ook mensen in Nederland die misschien op een bijzondere manier daarvoor voor gebruikt worden zelfs. Maar ik heb ontdekt, als je onderwijs over deze dingen geeft en de mensen laat zien wat de Bijbel erover zegt en waar wij recht op hebben volgens de Bijbel, dan opeens kunnen mensen het ontvangen. En ik zie soms dat de een na de ander genezen wordt. Heel eenvoudig. Het probleem is dat we niet weten waar we recht op hebben. En daarom is het bestuderen van het woord van God zo ontzettend belangrijk. Om het te lezen, maar ook om te geloven wat er staat, lieve mensen. Want als het niet waar is waarover ik spreek, dan zou ik nu opstappen en dan zou ik mijn tijd met iets anders bezighouden. Maar ik heb ontdekt, al die jaren dat de Heere God dien, dat zijn woord ja en amen is in de Messias Jezus. En dat de Bijbel zo bijzonder is. Als je kijkt hoe de Heer Jezus het vertelt, het is heel erg cru. Ja? De Nederlandse vertalers die zijn altijd bang dat mensen die... De Nederlanders zijn natuurlijk heel netjes allemaal, dus je moet zeker een net kerkelijk publiek niet te veel schokken. Dus ze hebben het heel voorzichtig allemaal vertaald. Maar de Bijbel is vaak heel dramatisch. Zowel in het Hebreeuws als in het Grieks. Als in de tijd van Daniel, ze dan die hand op de muur zien schrijven. Dan staat er dat ze zo bang werden dat hun heupgewrichten, dat de botten in de heupgewrichten er helemaal los van gingen zitten. Nou, dat is toch wel een plastische beschrijving, waar of niet? En dan staat er in de NBV-Bijbel, de nieuwe Bijbelvertaling, zoiets van, ja, ze werden erg bang. Met soortgelijke woorden. En dan denk ik, wat jammer. Dan haal je die hele dramatiek dat je botten er los van gaan zitten. Als je een hand op een muur ziet schrijven, dan word je niet erg bang. Ja, dan gebeuren er dingen met je die normaal nooit gebeuren zouden. Ja, toch? En die dramatiek vind je in de Bijbel en ook in de Heer Jezus, hoor. Als Jood praat hij op een iets andere manier dan u misschien gewend bent. En daar moet u dan maar niet van schrikken. Want wat staat er in het Grieks als je het leest? Ja, die rechter die zegt, ik moet wel recht spreken, want anders komt die mevrouw mij straks zo in het gezicht stompen tot ik bont en blauw ben. Daar wordt een Grieks woord gebruikt wat normaal gebruikt wordt voor boksers die een ander zo hard boksen dat hij helemaal bont en blauw is. Dat is wat er in het Grieks staat. En waarom zegt de Heer Jezus het zo sterk? om ons te laten begrijpen, lieve mensen, word een keer wakker. We moeten gaan leren waar we recht op hebben en vergeten al onze ervaringen. Het grote probleem ligt niet bij de Heere God. Het grote probleem ligt dat wij leven vanuit onze ervaring en vanuit ons gevoel. Als ik ga bidden voor iemand die ziek is en die persoon gaat dood, dan durf ik niet meer een tweede keer voor iemand te bidden. Waarom? Ik neem mijn ervaring als maatstaf. En één van de dingen wat de Bijbel ons wil leren, is niet om onze ervaringen als maatstaf te nemen, niet deze zichtbare wereld als maatstaf te nemen, niet wat mensen zeggen, niet wat we voelen, al of niet. Ja, sommige mensen willen God voelen en weet ik veel wat allemaal. Nou, soms word ik er een beetje eng van allemaal. Het is niet een gevoel of een ervaring, maar het is het zien op die onzienlijke. En dat geloof in je hart kan alleen maar groeien op een hele eenvoudige manier. De Bijbel, ik heb het vaker uitgelegd, is geschreven om te horen. Het Hebreeuws heeft geen werkwoord voor lezen. Het werkwoord kara in het Hebreeuws betekent eigenlijk roepen, proclameren, hardop uitspreken, hoorbaar uitspreken. En altijd hoorden mensen het woord van God. En in het Nieuwe Testament lezen we dan, het geloof is uit het horen. En het horen door het woord van God, het woord van Christus. Als we dat woord gaan horen, dan gaat er geloof komen in ons hart. De sleutel ligt daarin. Waar vullen we ons mee? Waar kijken we naar? En ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om u dagelijks te vullen met het woord van God. Maar ook om het hardop te spreken. Vroeger in veel gezinnen werd er aan tafel nog voorgelezen uit de Bijbel. En sommige mensen zeiden dan van, nou ja, ik ben blij dat dat niet meer gebeurt. Ik ben blij dat ik het huis uit heb, want dat vond ik altijd zo saai. Maar als je maar eens wist wat het woord van God doet en wat het uitwerkt. En ik hoop dat we dat gaan begrijpen. En misschien moeten we het maar weer in ere herstellen. Ja, dat het woord van God weer gelezen gaat worden. Dat het dagelijks in de huizen gehoord gaat worden. Lees elkaar voor. Vanessa en ik, wij lezen elkaar vaak voor. En als we dat niet doen, dan luisteren we naar het ingesproken woord van God. Wat we gewoon gedownload hebben van het internet. En op onze website kunt u ook wel wat links vinden daarnaartoe. En als wij in de auto zitten, hoe langer de file duurt, des te meer van het woord van God horen we. Heerlijk, ja? Vroeger zaten we ook een beetje te fitten. Oh, wat duurt dat lang en weet ik veel wat. En nu, oh heerlijk, de file is zo lang. Oh, hebben we nog meer tijd voor het woord van God, ja? En heel veel jonge mensen hebben een mp3-speler en ze luisteren alleen maar naar muziek. Nou, zet er ook eens wat van de Bijbel op, ja? Misschien met muziek er doorheen, combineer het, why not? Hè? Maar ga met je tijd mee. Maar hoor dat woord van God. Maar we zien dat de Heer Jezus hier probeert te laten te zien hoe belangrijk het is dat we bij God blijven aanroepen totdat we gekregen hebben waar we recht op hebben. Nou, nogmaals, dat kan je alleen maar als je weet waar je rechten liggen. En als je weet waar dat plan van God ligt. Ik kom nog even terug bij dat koninkrijk van God. Vanessa en ik, wij bidden heel vaak in situaties, in moeilijke situaties. Ik heb het ook in verschillende situaties gedaan waarin we met ziekte geconfronteerd werden. Gewoon die woorden uit het Onze Vader. Uw koninkrijk komen. U wil geschieden zoals hier in de hemel is, zo ook op aarde. Om dat als een bevel uit te spreken. En een van de redenen waarom wij soms geen dingen van de Heere God ontvangen, is omdat we iets aan Hem vragen wat Hij aan ons gegeven heeft. Maar als wij beseffen wat ons toebehoort, als wij die dingen gaan uitspreken. En ik weet, als je dat niet gewend bent, dan klinkt dat misschien bijna brutaal. Maar de Heere God heeft het verlangen, zoals Mozes al gezegd heeft, toen die 70 mensen daar begonnen te profeteren en het woord van God begonnen te spreken. Och, waren heel het volk des Heere profeten. Hij wist wat er ging gebeuren als mensen de woorden van God gingen spreken, gingen proclameren. Profeteren betekent onder andere ook proclameren, voortspreken, voortzeggen dat woord wat van God komt. En dat begint bij dat woord wat er geschreven is om dat uit te spreken. Ik heb verschillende keren gezien hoe mensen waar we voor baden en vaak alleen maar een paar principes hebben uitgelegd. En dan zei de Heer, nu komt uw koninkrijk in de naam van Jezus. Uw koninkrijk komt, want zo staat het er geschreven, niet als een vraag. Maar als een gebod wat wij uit moeten spreken. Zo heeft Jezus ons leren bidden. En mensen hebben dat vaak niet begrepen. Maar als we echt gaan leren bidden zoals Jezus het onderwezen heeft, lieve mensen, dan gaat die kracht van het koninkrijk zichtbaar worden. En als dat gebeurt, dan zie je dat demonen niet langer verborgen kunnen blijven. Weet u waar ik vaak heel veel duisternis zie? Niet bij mensen die in de wereld leven en die in zonde leven. Weet u wat het grote probleem is? Zij weten dat ze zondaar zijn. Het grote probleem ligt bij mensen die trouw iedere zondag naar de kerk gaan. Want ze denken, het zit bij mij wel goed, want ik ga naar de kerk. Ze zijn net als die muis in die koektrommel, weet u wel, die dacht, als ik maar lang genoeg in de koektrommel zit, dan word ik vanzelf al een koekje. En we hebben toevallig ook een muis in huis. We weten nog niet hoe we hem gaan vangen. We willen dat op een diervriendelijke manier doen. Maar we hopen dat dat lukt. Want het kooitje dat ik heb is iedere keer leeg. Er stoppen er allemaal lekkere dingen in. Maar een muis wordt geen koekje door lang in een koektrommel te zitten. En je wordt geen christen door naar de kerk te gaan. Wat er moet gebeuren is dat je opnieuw geboren moet worden. Dat je een nieuwe schepping moet worden. Dat je van boven geboren moet worden, vanuit dat koninkrijk God. Maar dat betekent ook dat we op een andere manier gaan leven. Hoe moet dat? Daar schrijft Paulus nou juist over in zijn brieven. Zo belangrijk om ook die weer te gaan lezen en te ontdekken wat voor gezag we hebben. Ik wil wat met u lezen daarover in 1 Korinthe 2, daar zegt Paulus in vers 9, die is een geweldig hoofdstuk trouwens, 1 Korinthe 2, maar hij zegt, gelijk geschreven staat, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Dat komt natuurlijk uit Jesaja 64 vandaan. Maar heeft geen oog het gezien? Heeft geen oor het gehoord? Wat God bereid heeft voor degene die hem liefhebben? Ja, in vers 10 staat, want de God, staat er in het Grieks, ja, heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Kunt u zich nog herinneren de eerste avond dat in het onderwijs over gebed, als de discipelen vragen, Heer, leer ons bidden, dat aan het eind van het gebed de Heer Jezus over de Heilige Geest begint. En we hebben het ook vandaag weer gezien, die Heilige Geest die uitgestort wordt op Sion, het is zo belangrijk. Dat heeft te maken met het herstel van het koninkrijk. En door de Heilige Geest heeft God het geopenbaard, want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepte Gods. Wie toch onder de mensen weet wat in een mens is, dan is mensen eigen geest die in hem is. Zo weet ook niemand wat in God is dan Gods geest. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de geest uit God. Ja? Het Griekse woordje ek staat daar, ja? Wat veel te vergelijken is met het Latijnse woordje ex. Wat er uitkomt. Exodus, weet u wel? Ek hodos, een berg ergens uit. En wat staat er dan? Waarom hebben we die geest van God ontvangen? Opdat we zouden weten. Nou, heeft het Grieks verschillende woorden voor weten. Heb je het alweer? Grieks is een taal die, waarin je heel veel kunt zeggen. Maar hier staat niet gewoon dat woordje weten van een weten door ervaring. Een stukje kennis wat je verkregen hebt. Maar hier staat het Griekse woord eido. Eido betekent eigenlijk zien. Dat is een Grieks woord voor zien. Het betekent letterlijk iets met je zintuigen waarnemen. Dat is heel belangrijk. Want kijk, bij weten zou je nog kunnen zeggen, je vraagt soms aan mensen, ja, ik weet het hoor, ik weet echt dat het zo is. Maar of iemand iets weet, of dat je het met je ogen ziet, vind ik toch nog een verschil, of niet? En het Griekse woord wat hier staat is niet zomaar dat jullie het weten, nou dan weet je het ook na vanavond. Nee, er staat hier dat we met onze zintuigen kunnen vaststellen wat ons door God in genade is gegeven. Het woord schenken wat hier staat, charizomai, daar zit het woord charis, genade in. Dat betekent dat je iets ontvangen hebt wat je niet verdiend hebt. En dat vind ik zo mooi, hoe Paulus dat zegt. Want het gaat erom dat datgene wat God voor ons heeft, lieve mensen, heeft niet te maken met hoe geestelijk u bent, met hoe vaak u naar de kerk gaat, of met het feit of u het wel verdient. Want ik kom zo vaak mensen tegen die zeggen, ik verdien het denk ik helemaal niet. En dan zeg ik, u hebt gelijk, u verdient het ook niet. Laten we maar heel nuchter zijn, niemand van ons verdient het. Maar dat is nou juist het bijzondere wat Paulus hier zegt. Je ontvangt het niet omdat je het verdient, want dan zou je niks krijgen. Maar je mag gaan weten wat je door genade gegeven is. En als we nou maar eens gingen begrijpen wat genade betekent. En hiervan spreken wij dan ook met woorden, niet door menselijke wijsheid, maar door de geest geleerd zijn, zodat wij geestelijke met geestelijke vergelijken. Het probleem is in ons denken, ook het kijken naar allerlei dingen, misschien ook dingen die ik vanavond zeg, dat u meteen komt met, ja maar. Maar u moet niet komen met een maar op wat ik zeg vanavond, wat u moet doen is kijken wat zegt Gods woord erover. En ik vraag niemand om het met mij eens te zijn. Ik maak vaak een grapje. Ik zeg wel eens, je moet altijd maar de helft geloven van wat ik zeg. Behalve als ik preek, dan moet je helemaal niets geloven. Je moet het onderzoeken of deze dingen zo zijn. En niemand is onfeilbaar. Maar ik hoop wel dat u de moeite neemt om deze dingen te onderzoeken. Omdat ik geloof dat het zo belangrijk is als we dit gaan begrijpen. Dan gaat ons gebed op een ander niveau gaat het komen. In vers 14 zegt Paulus, doch een ongeestelijk mens, er staat psychikos in het Grieks. Er zit het woord, ons woord psyche is daar nog van afgeleid, ja, je ziel. Je zou kunnen zeggen, de mens die uit de zintuigelijke natuur leeft, de mens die uit de ziel leeft, die aanvaardt niet hetgeen dat van Gods geest is. Dat is het grote probleem. En wat we moeten leren als gelovigen is om niet te leven vanuit onze emoties, vanuit onze driften, vanuit onze gevoelens, vanuit die ziel. We kennen allemaal die strijd. We kennen allemaal dingen waar het moeilijk is om staande te blijven. Maar Paulus heeft iets ontdekt in Romeinen 8. Namelijk dat je die werken van het vlees kunt doden door de geest. Door te leven vanuit de geest. Maar de ongeestelijke mens, die aanvaardt niet hetgeen van Gods geest is. Want het is hem dwaasheid. Hij kan het niet verstaan, niet kennen. Gnosko betekent bemerken, begrijpen, maar het betekent ook kennen in de vorm zo als man en vrouw elkaar kennen. Omgekeerd is het wel zo. Als wij een relatie met God hebben door gebed en vanuit dat woord, dan gaat ons denken vernieuwd worden. Het is dus toch waar. U moet hervormd en gereformeerd worden, maar in uw denken. In uw denken. In Romeinen 8, vers 14 zegt Paulus: alle die door Gods geest geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. En die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En weet u wat zo mooi is? Als u een kind van God bent, dan betekent dat dat u bij die familie van God hoort. Daarom mogen we de naam van Jezus, je zou haast kunnen zeggen, het is een soort familienaam die ons gegeven is. Het is een zegelring met zijn naam. Die mogen we gebruiken als we familie van hem zijn. En als u niet zeker weet of u bij de familie hoort, ga dan vanavond niet naar huis. Want Johannes schrijft in zijn brief dat je dat zeker kunt weten. Maar zijn wij nu kinderen, vers 17, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. En indien wij delen in zijn lijden, oh, dat geloven we allemaal wel in Nederland. En sommige mensen zijn er dan trots op hoe zij het lijden dragen. Maar het lijden wat hier bedoeld wordt, gaat niet over ziekte. Het gaat over vervolging. Dat is het woord lijden in de Bijbel. Maar als wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. Die glorie van God is ook voor ons. In Galaten 4 zegt Paulus, ik lees snel door, maar u kunt het opschrijven en thuis nalezen. En ik geloof dat een aantal van die teksten ook in de les staan, als u die van het internet haalt. Maar in Galaten 4, vers 6 staat: en dat gij zonen zijt, God heeft de geest zijn zoons uitgezonden in onze harten. Die roept: Abba, Vader. Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon. En indien gij zoon zijt, zijt gij ook erfgenaam door God. Maar wat houdt dat dan in? Dat we erfgenaam van God zijn? Dat betekent in de eerste plaats, in Efeze hoofdstuk 1 lezen we daarover. In vers 11. Dat we in hem een erfdeel ontvangen hebben, waartoe we tevoren bestemd waren, krachtens het voornemen van hem die alles werkt naar de raad van zijn wil, opdat we zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid. Wij die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. Nou, dat klinkt als een mooie theologische zin, dat wij zouden zijn tot de lof van Gods heerlijkheid. Maar wat betekent dat nou? Ik zal het proberen uit te leggen. Het woordje heerlijkheid wat hier staat in het Grieks doxa, dat is het woord wat ook gebruikt werd voor een koning. Een koning, als hij heel rijk was, dan kon je dat zien. Dan had hij een geweldig stuk land. We hebben nog een oud Nederlands woord waarin we dat een heerlijkheid noemen. Een landgoed. Ja, kent u dat nog, dat woord? Maar een koning had ook een heerlijkheid aan goud en juwelen. En als je al die pracht zag, en als je al die lakeien zag en al die dingen, dan wist je, dat is een geweldige koning. Maar al die pracht die zo'n koning bezit, dat wordt in het Grieks dat ene woordje doxa voor gebruikt. En wat is nou Gods bedoeling? Dat wij als gelovigen door de Heer Jezus de doxa van de Heere God zijn. Wat betekent dat nou? Dat als mensen God niet kennen en ze kijken naar ons, dat ze denken: zo, dat is even een koning. Wauw! En dan wil ik heel eerlijk tegen u zeggen, als ik soms kijk hier in Europa, dat we maar even dicht bij huis zijn, naar al die mensen die zich christenen noemen, en zeggen, ja, ik ben erfgenaam van Christus. Ik ben geroepen tot die heerlijkheid. En als ik kijk hoe elkaar verbijten en vereten, hoe we niet beseffen wat onze roeping is, laat staan dat de kracht daarvan zichtbaar is, dan denk ik, wat verdrietig. Maar soms kom je mensen tegen. En als je met ze praat, dan zie je dat de Bijbel waar is. Lieve mensen, dat is de reden waarom ik hier sta vanavond. Omdat er 42 jaar geleden mensen waren. En dat was gewoon in Nederland. Maar die waren anders dan al die Nederlanders die ik ooit gezien had. Dat was die glorie van God. Want door die mensen heb ik iets gezien van de God van de Bijbel. En het is het verlangen van de Hemelse Vader. Dat ons leven, maar ook onze kerken en gemeenten, die glorie van God weer laten zien. Is dat niet wat we nodig hebben in Nederland? Of vergis ik mij? Ben ik de enige die dit gezien heeft? Petrus schrijft, jullie in 1 Petrus 2 vers 9 zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk, Goden ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit haar duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk. Eens zonder ontferming, nu in ontferming aangenomen. Als we toch gaan begrijpen dat God wil dat we priesters zijn. Dat God ons geroepen heeft om als koningskinderen te leven en om zijn heil te laten zien in deze wereld. Ik geloof dat die heerlijkheid van God alleen maar zichtbaar kan worden. Als we de Bijbel gaan lezen op de manier, en ik heb het al vaak gezegd, maar ik zeg het nog maar weer een keer, zoals tante Corrie ten Boom het altijd deed. Als zij de Bijbel las, dan zei ze, Heere God, het zijn uw woorden. Ik geloof het. En als zij iets bad, dan zei ze, Heere God, ik durf het aan u te vragen, want u hebt het zelf beloofd. Het staat daar en daar. Lees het zelf maar na. Maar ze ontving die dingen van God. En ik kan u vertellen dat Vanessa en ik zoveel dingen van God ontvangen. Niet omdat wij zulke geweldige mensen zijn. Dat zijn we trouwens ook, maar dat bent u allemaal. U bent zo bijzonder dat Jezus zijn leven voor u betaald heeft namelijk. Maar omdat ik besef dat er achter staat, als de Heer Jezus gegeven is, zal God dan met hem ook niet alle dingen schenken. Is de Heer Jezus niet gekomen opdat wij leven hebben en overvloed? Als Nederlanders zijn we er trots op dat we zo tevreden zijn met alles wat we hebben. Mijn gebed is dat u wat minder Nederlands wordt. U hoeft ook niet Joods te worden, maar word dan in ieder geval Bijbels. Als de Heer Jezus het brood gaat vermenigvuldigen, dan maakt hij te veel brood. Zoals een goede Joodse moeder altijd te veel eten klaarmaakt. Maar waarom doet hij dat? Om te laten zien wie de Vader is. Die overloopt van goedheid. Mijn beker vloeit over. Die u een overlopende maat wil geven. En het enige wat u hoeft te doen, is te zeggen, Heer, ik ontvang het. Ik wil het aannemen. Omdat ik er recht op heb. Het Griekse woord ontvangen wil daar toch tot slot nog één ding over zeggen. Handelingen 1 vers 8 hebben we gelezen. Gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Als de Heer Jezus iets gezegd heeft over dat koninkrijk. Maar gij zult kracht ontvangen. En dan gaan sommige mensen zitten wachten totdat de Heilige Geest een keer komt. Het woord ontvangen, het Grieks, sorry dat ik zoveel moeilijke woorden gebruik vanavond. Maar voor degenen die het op willen schrijven, het Grieks gebruikt daar het woord lambano. Lambano, als u kijkt waar dat woord gebruikt wordt, dan ziet u dat datzelfde woord gebruikt wordt als Jezus gevangen genomen wordt. Lambano betekent niet zozeer ontvangen, maar het betekent datgene wat jou gegeven wordt of beloofd wordt, vastpakken, vastgrijpen. Het is een actieve daad. Zo moeten we de dingen die de Heere God belooft, niet gaan zitten wachten totdat het een keer komt. Maar we mogen het vastgrijpen. En ik wil u vragen, iedere keer als u dat woordje ontvangen tegenkomt, denk maar aan wat ik gezegd heb vanavond. Want 9 van de 10 keer staat er lambano, soms para lambano, maar meestal staat dit woord er. Maar in het Grieks is het veel actiever dan in het Nederlands. En zoveel mensen bidden dingen die niet Bijbels zijn. Ik hoorde een dominee een keer bidden over een situatie en zei, Heere God, wilt u de duivel wegsturen? En dan denk ik, het is niet Bijbels. Lees maar Jacobus 4. Lees 1 Petrus 5 maar. Beter staat, gij de boze, vast in het geloof en hij zal van u vlieden. En weet u hoe je dat moet doen? Als je een blaffende hond achter je aan hebt, dan kan je weglopen en dan komt de hond alleen maar achter je aan. Ik heb het een keer gehad, het was een heel klein keffertje die achter me aan zat en hij wilde maar niet weggaan. En ik dacht, ik moet toch van het beest af. En toen deed ik eerst of ik gewoon doorliep en opeens draaide ik me om en ik zei, en nou is het afgelopen. En dat beest dat schrok toch en die begon te piepen en met zijn staart tussen zijn poten ging hij er vandoor. Toen had ik medelijden met dat dier. Maar weet u, sommige mensen bidden, die hoor ik bidden. Oh Heer, wilt u de duivel bij me wegsturen? De duivel lacht zich wild. Maar als u de Bijbel gaat lezen en gaat onderzoeken waar u recht op hebt, wat u gegeven is in Christus. Daar gaat dat hele boek over, lieve mensen. En dat is het huiswerk wat ik u wil meegeven voor minstens de komende 12 maanden. En dan gaan we misschien daarna weer verder. Ja? Als ik nog terug mag komen naar dit. Maar dat is wat anders. Ja? Maar ik hoop dat u het gaat ontdekken. En u gaat toe-eigenen. En in gebed dingen waarvan de Heere God zegt, dat heb ik je gegeven als gezag. Niet langer gaat vragen, o Heere God, wilt u dat doen? Maar het gaat uitspreken. Als u in situaties tegenkomt waar iets moet gebeuren. Ik noem maar wat, er wordt een campagne hier in Alphen gehouden om het evangelie te brengen. Dan hoeft u niet te bidden, o Heere God, alsjeblieft laten er mensen tot geloof komen. Dat klinkt heel mooi en heel nederig, maar het is Gods wil dat mensen behouden worden en tot erkentenis de waarheid komen. Dat betekent dat u het mag zeggen in de naam van Jezus en mag gaan zeggen, dank u wel Heere God dat u mensen gaat geven. We hebben er recht op en we willen het vrijmoedig van u opeisen, want het hoort bij uw koninkrijk dat mensen levens veranderen en dat knieën zich buigen voor koning Jezus, want hij is Heer. En als we op die manier gaan bidden, dan komt dat gebed voort vanuit wat Gods woord zegt. En het is in overeenstemming met Gods woord. En daar kan God de kracht aan gaan verlenen. Het lijkt zo eenvoudig wat ik zeg, maar er zit zo een diepe waarheid in. Jacobus zegt het al. Gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, omdat gij verkeerd bidt. Het is belangrijk om tijd te nemen, ook als u gaat bidden, om altijd de Heere God te vragen, zoals in Psalm 139 staat, Heere, doorgrond gij mijn hart en ken mijn weg. En laat hem aan het licht brengen, daar waar de blokkades zijn in uw leven, blokkades in uw relatie tussen hem en u. Maar de Heer Jezus zegt ook, geloof dat gij het ontvangen hebt en het zal u geschieden. En als je gelooft dat je het ontvangen hebt, betekent ook dat je mag danken. Dat je mag prijzen. En ik geloof dat ook dat erbij hoort. Sommige mensen hoor ik alleen maar bidden. Maar het bidden, we hebben het in de eerste les gezien, het heeft te maken die relatie met de Heere God. En datgene te doen wat Hij wil doen. Wij zijn zijn handen, wij zijn zijn voeten, wij zijn zijn mond hier op aarde. Dat gaan niet de engelen doen, dat moeten wij doen. Maar dat kan alleen maar als we dagelijks in dat heiligdom zijn als het ware. Als we in ons leven een plaats van aanbidding hebben. We kunnen zijn stem alleen maar verstaan als de Heere God zo zacht praat, want dat doet Hij. Net als de Heer Jezus die nooit zijn stem verhief en keihard geschreeuwd heeft. Iemand die zacht praat kan je alleen verstaan door heel dicht bij hem te zijn. En mijn gebed is dat u zo dicht bij hem gaat komen. En gaat zien wie de Heere God is. Gaat zien wie de Heer Jezus is. Maar los van onze traditie. Ook de Joodse traditie. Of wat voor traditie. Want traditie is traditie. Begrijpt u dat? Gaan we dus ook niet proberen om nu de christelijke traditie door de Joodse traditie te vervangen. Maar wat Gods woord zegt. Wie Hij is. Misschien kunnen we allemaal gaan staan. Hemelse Vader, ik wil u zo bidden voor een ieder van ons. We zijn allemaal opgegroeid in een cultuur. Velen van ons hebben ook heel veel goede dingen meegekregen van hun ouders, wat helaas niet overal in de wereld zo is. En we willen u daarvoor danken. En ik wil u vragen dat alle goede dingen die we hebben meegekregen vanuit onze opvoeding, wilt u dat zegenen? Wilt u dat vermenigvuldigen? Maar soms zijn er ook dingen die we hebben meegekregen die niet van u zijn. Die leringen van mensen zijn, soms zelfs van wereldgeesten zijn of van andere geesten. Ik wil u bidden dat als we uw woord gaan lezen en gaan uitspreken, dat dat woord dat scherper snijdt als enig tweesnijdend zwaard, dat we daarmee losgesneden gaan worden van wat wel van u is en wat niet van u is. Dat we dat scherp gaan zien. En dat we gaan beseffen wat u voor ons hebt. Wie we zijn voor u. En hoe u naar ons kijkt in Christus. Vader, ik wil u ook bidden. Dat dat hele stuk wat we hebben uit onze ervaringswereld. Als mens zitten we zo in elkaar dat we reageren, handelen vanuit ons verleden. Handelen vanuit wat er gebeurd is. En vaak dat negatieve ervaringen heel sterk sturend zijn in ons leven. Maar nergens zegt uw woord dat we moeten leven uit ervaringen. Maar dat we moeten leven uit geloof. En toch weten we ook dat ons geloof niet groot genoeg is. Maar ook daarop geeft de Bijbel antwoord, als er gezegd wordt in de Hebreeënbrief, dat Jezus de voleinder is van ons geloof en onze leidsman. Ik wil u danken dat we mogen opkijken naar de Heer Jezus en mogen vragen, Heer, ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. U gaat ons leren uitstappen, maar u wil dat we naar u kijken en naar uw woord kijken. Vader, u kent ook diegenen die strijden met al die dingen uit onze zinnen. Een grote belemmering in onze geestelijke groei is gewoon alles wat we voelen, wat we zien, wat we horen, wat we waarnemen met onze zinnen. Alles waarin we nog leven vanuit de ziel. Ik wil u vragen dat er een proces mag gaan beginnen, waarin we gaan opgroeien naar dat volwassen worden en dat zoonschap God, zodat we niet langer leven vanuit die ziel. En dat niet langer onze ziel ons leven probeert te besturen, maar dat we vanuit de geest gaan heersen over onze ziel. En dat is waar Romeinen 8 ook over spreekt. Zodat niet die aardse dingen, die vleeselijke dingen ons nog leiden. Maar vanuit de geest gaat u spreken. Door uw woord en uw geest die altijd samengaan, gaat u onze ogen openen en uw werkelijkheid laten zien. Gaat u ons een wijsheid geven die we niet kunnen krijgen op geen enkele universiteit, maar die alleen verkregen kan worden door een relatie met u en door het lezen en het spreken van uw woord. Vader, ik wil u vragen dat ook de dingen die ik vanavond gezegd heb, wilt u ons helpen om de diepte daarvan te verstaan? Wilt u ons helpen dat als we de Bijbel van nu af aan gaan lezen, dat zoals in Jesaja 25 staat, dat alle volken een bedekking hebben. Niet alleen de Joden, alle volken hebben een bedekking. Maar juist in Sion neemt u die bedekking weg. En ik dank u dat in Sion de Heilige Geest is uitgestort. Dat in Sion dat nieuwe verbond al is begonnen. En als wij uit dat nieuwe verbond gaan leven. En u dagelijks vragen om die vervulling met uw Heilige Geest, gaat ook de Bijbel op een nieuwe manier open voor ons. En ik spreek uit ervaring. Maar ik bid u dat zoals ik jaloers gemaakt ben door anderen, dat ons leven zodanig wordt dat mensen die of lauw zijn of die u helemaal niet kennen, als ze ons zien, dat ze zeggen, oh wat een geweldige God is dat toch. Omdat wij geroepen zijn om die heerlijkheid, die doxa, die glans, die pracht van God te zijn. Ik wil u ook bidden dat we dat mee mogen nemen in onze eigen gemeente en kerken waar we vandaan komen. Corrie ten Boom zei altijd, opwekking begint in een klein cirkeltje. Het begint bij jezelf. Ik wil u bidden dat u bij ons begint en onze levens gaat gebruiken om velen te veranderen. Wilt u zo met ons meegaan? En ik wil u bidden dat na vanavond de echte gebedscursus gaat beginnen, waarin u ons gaat leren bidden. In Jezus' naam. Amen.